Psalm 45 wordt aangehaald in Hebreeën. Ik heb het geloof ik helemaal niet verteld. Maar het is wel waar. Het wordt aangehaald in Hebreeën 1. Dus het is goed dat het nog even gezegd wordt. In vers 7 van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid, lief en haat, ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven u met gezellen. Nou, dat is eigenlijk nou, hetzelfde als wat er in Psalm 45 staat. In Hebreeën 1 is de schrijver bezig te laten zien wie de Heer Jezus is. Hij laat in het hele boek zien dat de Heer Jezus groter is dan wie dan ook. Groter dan de engelen, groter dan Mozes, groter dan Abraham, groter dan Jozua, groter dan Melchizedek. Ga zo maar door. Groter dan David. Om daarmee te laten zien dat in Christus iets hogers bereikt is dan ooit in het Jodendom als zodanig mogelijk was. Hoewel Christus de vervulling is van het Jodendom. En zo zie je in hoofdstuk 1 dat hij allerlei teksten citeert waarvan er een behoorlijk aantal uit de psalmen komen. Dat begint met psalm 2 in vers 5. Dan komt er een citaat uit 2 Samuel 7. En dan weer uit de psalmen over de engelen en dan weer psalm 45, dat hebben we net gelezen. En dan ook nog psalm 102. Als we ooit daaraan toekomen, dan gaan we opnieuw deze passage daarbij betrekken, want dat is een heel bijzondere wijze van citeren. En tenslotte ook nog psalm 110. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Dus tegenover deze Hebreeën, die zo vertrouwd waren met het Oude Testament, wil de schrijver laten zien, kijk, de Heer Jezus is de vervulling van dit Oude Testament. In allerlei opzichten. Hij is degene van wie die profeten gesproken hebben. Ik hoorde ooit een rabbijn, een mevrouw stelde aan die rabbijn de vraag, maar Jezus heeft toch zoveel profetieën vervuld, waarop deze rabbijn onsterfelijke woorden sprak. Jezus heeft geen enkele profetie vervuld. Anderen zeggen, hij heeft ongeveer 300 profetieën vervuld. Daar is geen compromis tussen te sluiten. Het is 0 of 300. Wonderlijk. Maar goed, dat laten we maar verder zo. Gord uw zwaard aan de heup, o held. Wat moet ik me hiermee voorstellen? Ja, dat kan ik je zo voorstellen. Het zwaard zit in de schede, die zit aan je linkerkant als je recht bent. En als je rechts links bent, dan zit het aan de andere kant. En als je dus het zwaard nodig hebt, dan trek je dat uit die schede om de vijand tegemoet te trekken. En dat gevest, dat zit aan een riem. God. Ik hoop dat ik dit vers daarmee voldoende heb duidelijk gemaakt. Het is letterlijk het beeld van een krijgsman. Hij heeft een zwaard, als hij dat zwaard niet heeft, dat staat hij niet constant mee in zijn hand. Dan heeft hij dat in dat gevest. En hij heeft een pijl en boog en die hangen over zijn schouder. Zo is dat bij zo'n antieke strijder. Vers 13. Wie is nu precies de dochter van Tyrus en waarom wordt ze hier genoemd? Nou, ik heb u gezegd, er zijn twee uitleggingen. De uitlegging die je bij veel moderne uitleggers vindt en die je ook aantreft in de NBG-vertaling van 51... Dat is de dochter van Tyrus, is die bruid. Het gaat over het huwelijk. En dat is ook bij meer liberale Joodse uitleggers het geval. Het gaat om een huwelijk of van Salomo, die verschillende buitenlandse vrouwen had. En dan ook de dochter van de farao van Egypte. Zelfs aan koning Ahab is gedacht notabene. Die trouwde letterlijk met een dochter van Tyrus, namelijk met Izebel. De dochter van de koning van Sidon. Tyrus en Sidon, dat is één geheel. En de andere uitleg, die dus vertegenwoordigd wordt in de SV en de HSV, dat is, nee, die dochter van Tyrus is een van de bezoekende dames. Het kan zelfs poëtische omschrijving zijn, net als dochter Sion, eigenlijk op de stad Jeruzalem doelt. Zo kan dochter van Sion zelfs figuurlijk op de stad staan die een gezantschap stuurt met een rijk huwelijksgeschenk voor de koning die gaat trouwen. Nou, u snapt wel dat gezien de hele toelichting te ver op de psalm gegeven heb, dat deze uitleg mij veel meer aanstaat. Waarom worden met Rachel en Lea Israël en de gemeente als voorbeeld gebruikt? Dan krijg je de indruk dat het zo moest zijn dat Jacob twee vrouwen moest krijgen. En dat was toch ook niet de bedoeling, neem ik aan. Hier raakt u een uitermate ingewikkeld theologisch probleem. Stel je voor dat het Gods bedoeling was geweest dat hij maar één vrouw had. Wie had het dan moeten wezen? Punt 1, Rachel. Die heeft uiteindelijk maar 2 zonen gekregen. Had het Lea moeten zijn? Die kregen 6. En er waren er ook nog de beide slavinnen, Bilha en Zilpa. Zilpa heet ze ook, hè? En die hebben ook nog eens een paar zonen gebaard. En zo kom je aan 12. Nou, dat lijkt me eigenlijk wel Gods bedoeling. 12 zonen. Hadden die dan uit 1 vrouw moeten komen? Daar kom je nooit uit. Daar kom je nooit uit. Het hangt samen met een ingewikkeld probleem, namelijk wat God wil. Dat gebeurt ook. Maar soms wil God het eigenlijk niet, maar hij laat het wel toe. Nou, zo zou je dat ook kunnen zeggen met die ingewikkelde huwelijkstoestanden in het gezin van Jacob. God wil dat eigenlijk zo niet, maar hij staat het wel toe. Ja, maar dan is er weer een slimmerik die zegt, ja, maar als God het echt niet had gewild, had hij het ook niet toegestaan. Nou, daar zit je dan weer.
Maar misschien Gods raad en Gods wegen.
Dat is een heel mooi voorstel. Maar in dit geval helpt ons niet zoveel, want ik weet niet wat Gods raad was. Als hij 12 kinderen wil hebben, kan ik me voorstellen dat het wel praktisch was als hij meer dan 1 vrouw had. Toch? Er zijn maar weinig vrouwen die 12 zonen ter wereld brengen. Want die dochters worden eerst genoemd. Ja, Dina, omdat die stout was. Maar hij zal toch verder ook wel een hele hoop dochters gehad hebben. Wat een groot gezin was dat. Ik heb ooit geslapen in de Palestijnse gebieden naast een man die 20 kinderen had. Maar ja, die had ook 4 vrouwen. En dat, dat weet je niet. Dat kan je niet zeggen. Wat was nou Gods bedoeling? Rachel, ja. Was het nou Gods bedoeling dat hij Lea kreeg? Of was dat een slimmerigheid van Laban? Maar was dat eigenlijk niet Gods bedoeling? Wat is hier Gods bedoeling? De mensen bedoelen ook een hele hoop. En God laat daarbij een heleboel, als ik het zo op zijn Hollands mag zeggen, over zijn kant gaan. En waarom, dat kunnen wij niet narekenen. Het is nou zo'n vraag dat als ik u dat precies kon vertellen, moet u mij onmiddellijk wantrouwen. Want dan heb ik God in mijn zak zitten. Dat is hij als een computer die je kunt narekenen wat hij allemaal heeft gezegd. Vertel het eens.
Nee, het is geen antwoord op de vraag hoor. Maar mag je wel zeggen dat meerdere vrouwen te hebben, dat heeft al veel immanent, om het eens deftig te zeggen, lijden met zich mee.
Absolutely. Je moet het toch niet. Wil jij helemaal. Het is even mannen praten nou onder elkaar. Wil je er even buiten houden? Ja, ik heb een 1 vrouw al de handen vol. 2, ik moet er niet aan denken, inderdaad. Ja. Maar om dat dan van een vrouw te horen, dat vind ik helemaal misplaatst. Maar dat is zo, ja. Dat is zo. Alle voorbeelden in de Bijbel, of je nou Hagar en Sara neemt, het leidt tot conflict. Je neemt Hanna en Peninna, het leidt tot conflict. En heel vaak gaat het erbij over de kinderen. Peninna had er 6 en Hanna niks. En in die tijd was onvruchtbaarheid niet zomaar een biologisch gegeven, maar een straf van God. Daar werd op je neergekeken. Een vrouw die geen kinderen kon krijgen. Dus het ging altijd over, nog eens over de kinderen ook. En dat vind je natuurlijk onderling bij die zonen van Jacob, was het ook niet allemaal even lekker. De spanningen die daar waren. Het zijn de moeilijke vragen die jullie stellen. Wij kunnen dat niet narekenen. Als je bij alles vraagt wat mensen doen, was dat wel Gods bedoeling wat ze deden? Ik ga het zeggen. Jullie hebben toch geen afspraken meer vanavond. Ik ga het even zeggen en dan gaat u daarna wat zeggen. Goed? Vindt u dat een goede deal? Er zijn 2 opvattingen over het wereldgebeuren. De ene is die van mijn gereformeerde hoofdonderwijzer, die zei, alles van, ik heb het al eerder verteld, alles van voor de grondlegging der wereld is door God bepaald. Alles wat er gebeurt is door God vastgelegd. Dus als Jacob 4 vrouwen had, dan was dat allemaal zo door God bepaald. Dus dan moet je helemaal niet zeuren over bedoeling, het was allemaal Gods bedoeling. Dan vind je zelfs in de meest extreme vorm ook dat de zondeval Gods bedoeling was. Dat kan ook niet anders. Als alles van tevoren bepaald is, dan was het ook bepaald dat die zondeval zou plaatsvinden. In de gereformeerde dogmatiek van dominee Kersten vind je dat ook letterlijk zo aangegeven. Ook uiteindelijk moet dat ook Gods wil zijn geweest, dat kan niet anders. Je kunt dat vergelijken met een schaakwedstrijd. Die helemaal van tevoren al die zetten staan al vast. E2, E4. En je zit tegenover elkaar en je speelt samen die wedstrijd na. Dat kan interessant zijn, ik kan een hoop van leren, maar het is niet zo spannend natuurlijk. Je weet al hoe het afloopt. Nou, zo kun je je het wereldgebeuren voorstellen. We zijn eigenlijk niets anders bezig dan een schaakwedstrijd te spelen die van tevoren de grondlegging der wereld al helemaal is vastgelegd. Is dat de wijze waarop de Bijbel het beschrijft? Dit is, brengt ons weer bij Dordt. Hè. We mogen nog één maand zeggen tot 29 mei, want dan is het afgelopen met Dordt. Nog één keer. Ten diepste was dit toch ook de humoristische opvatting. Ik stel u daar een andere opvatting tegenover. En dat is, de schaakwedstrijd ligt helemaal niet van tevoren vast. Het enige wat van tevoren vast ligt, is dat een grootmeester speelt tegen een klungel. Onderstel klungels, dat zijn wij. En wat van tevoren absoluut vaststaat, is dat de grootmeester de wedstrijd gaat winnen. Daar is geen twijfel over. Maar het ligt niet allemaal vast langs welke weg hij de wedstrijd wint. Bij elke zet die de domme tegenstander speelt, heeft hij zijn antwoord. Hij staat soms wel verbaasd, want die domme partner speelt allerlei zetten die niet in het handboek staan. Dus af en toe is de grootmeester toch even in de war. Want dat iemand zo'n stomme spet zet kan spelen, dat had hij ook niet verwacht. Maar en dan moet hij dus wel op reageren. Maar uiteindelijk wint de schaakmeester, de grootmeester. Dat is geen al de geklungel, kan dat nooit teweeg brengen. Je kunt die schaakmeester af en toe wel eens even lastig maken. Maar die weet er altijd wel weer uit te komen. Daarvoor is het een grootmeester. Ik moet je zeggen, die tweede voorstelling vind ik een spannendere beschrijving van de wereldgeschiedenis. De mens heeft, God heeft de mens als partner in dienst genomen. Dat is zijn eigen soevereine besluit. Die mensen zeggen, ja, maar dan is God niet meer soeverein als de mens ook nog wat in te brengen heeft. Dat is een misverstand. God heeft soeverein besloten om die mens te scheppen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En dat betekent ook dat hij een behoorlijk stuk verantwoordelijkheid en mogelijkheden meekrijgt. Hij is niet volmaakt, hij is zelfs maar een klein nietig wezen. In het schaakspel is hij een grote klungel. Hij doet de stomste zetten, waardoor er soms allerlei omwegen moeten zijn gevolgd voordat de grootmeester weer uit is. Maar hij wint de wedstrijd. Er is geen twijfel over. Ik denk stiekem dat die Arminianen meer op die lijn zaten. Ik weet het niet. Maar ik voel mij, ik ben geen Arminiaan verder, maar ik voel me wel bij deze opvatting meer thuis. Dit is meer de realiteit. En dat is ook wat Lia bedoelt met Gods raad en Gods wegen. In Gods raad ligt het vast dat uiteindelijk God de wedstrijd wint. Bij de wegen zijn de vele ingewikkelde zetten die uiteindelijk tot het einddoel leiden. En daarin heeft de mens een hele hoop inbreng. Het was Gods raad dat Israël in het beloofde land zou aankomen. Maar het was Gods wegen dat ze er 40 jaar over deden. Want dat was hun eigen stomme zet. Als ze die stomme zetten niet hadden gedaan, dan hadden ze er geen 11 dagen kunnen zijn. Maar die stomme zetten van Israël zijn niet door God van tevoren gepland. Nou, je mag er nog een eeuwigheid over nadenken.
Hoe moet ik het dan zien? Dit is een grote lijn hoor. Hoe moet ik het dan zien dat er in de Bijbel staat dat van eeuwigheid, de raad des vredes heb ik het nou over, de vader en de zoon hebben afgesproken dat de zoon die weg zal gaan van kruis en opstanding in de tijd. Is dan de val hem overkomen of is die val daarin meegerekend als het gaat over door het kruis, die diepe weg heen. De zoon des mensen heb je het over gehad. Die zo vernederd moet worden als die verheven zoon des mensen.
Broeder Kees. Beide voorstellingen, beide schaakwedstrijden leveren enorme problemen op. Dat zeg ik je bijvoorbeeld. Als het zo makkelijk was dat wij even vaststelden, nou, die tweede opvatting is natuurlijk zo duidelijk de goede. Nee, die levert ook enorme problemen op. Die eerste opvatting levert volgens mij meer problemen op. Daar kan ik eigenlijk niks mee. Maar die tweede levert ook een heleboel problemen op. Bijvoorbeeld, volgens die ene eerste opvatting is de ijzeren consequentie, God heeft de zondeval gewild. Wij zeggen tegenover, dat kan God nooit gewild hebben. Bestaat niet. God kan de zonde niet gewild hebben. Hij heeft dus die zondeval toegelaten. Maar we zeggen dan ook meteen, zoals ik net zei, als God het echt niet gewild had, had hij het ook niet toegelaten. Het zijn ook wel eens dingen die God niet toelaat. Als hij het echt niet wil. Daar komen we nooit uit. Het is wel leuk dat af en toe op de avond, hier vorige keer hadden we dat ook. Toen hadden we jou er niet eens bij, hè? Jou ook niet. Dat we ook al op zulke moeilijke vragen kwamen. Is dat niet zo? Dat lijkt wel of dat speciaal bij deze lezing hoort. Maar hier heb je ook zo'n voorbeeld.
Je hebt dus gezegd, je moet niet in de ark willen kijken. Dat precies. Nou, soms moet je hier zeggen, houd de ark maar dicht.
Ja, maar het andere probleem is, zeg ik meteen, ik zeg altijd ja, maar mijn vrouw zegt, je moet niet altijd meteen weer wat anders zeggen als ik wat zeg. Dat doe ik dus ook hier ook. Dan zeg ik, theologen zijn juist en worden ervoor betaald om zo dicht mogelijk bij die ark te komen. En dat is met dit ook zo. We proberen toch te snappen, hoe zit het nou? Kun je zeggen dat de zonde van de wil van God was, dat gaat niet. Maar als je zegt, dit is niet de wil van God, hoe heeft het dan kunnen gebeuren? Daar kom je niet uit. Ja, maar nee, maar ho. Dat is zoiets bestaat als de raad van God, waarin God dingen besloten heeft van voor de grondlegging der wereld. Daar zijn we het allemaal hopelijk over eens. Dat is het punt niet. Het punt is of alles wat er gebeurt in die raad van God is opgenomen. Daar ligt de moeilijkheid. In de raad van God was het lam voorgekend voor de grondlegging der wereld. In de raad van God, in de eeuwige uitverkiezing, predestinatie, dat is allemaal, althans voor mij, geen probleem. Daarom zeg ik ook, ik ben ook geen Arminiaan. Dat ligt allemaal vast, maar het gaat nu over de vraag, niet of er een raad van God bestaat, maar of alles onder die raad valt. Dat onderscheid tussen Gods raad en Gods wegen wordt dan ook niet gemaakt. Alles is Gods raad. Alles wat er gebeurt is door God zo besloten. Dat is die schaakwedstrijd die van tevoren al vast ligt. Dan heeft het gebed ook geen zin meer, want gebed betekent dat je probeert God van gedachten te laten veranderen. Nou, dat kan bij voorbaat niet. Maar heb ik dat hier ook niet eens een keer gezegd? Ik las bij een Amerikaanse gereformeerde theoloog. Ja, maar zeer eenvoudig, die gebeden zijn ook allemaal van tevoren door God bepaald. Ja, Nou voel je, nou ben je echt vast komen lopen in je systeem en dan kom je met dit soort verhalen. Dus als ik bid dat dit of dat mag gebeuren. Dat of dat gebeurt, maar dat gebeurt omdat het van de eeuwigheid vast lag, niet omdat ik bad. En mijn gebed lag ook van de eeuwigheid vast. Maar er is dus geen oorzakelijk verband tussen dat gebed en die verhoring. Het woord verhoring bestaat niet. Want God had het toch wel gedaan, of had het toch niet gedaan, wat je ook gebeden had. Maar het gebed ligt vast, dat gebeurt dus vast, maar verhoring, daar is geen sprake van. Sorry, dat kan ik niet meer leven. Wat? Trouwens, u bent nog steeds aan de beurt. Wou je ook over Nineveh? Ja, nee, ik hou u scherp. We gaan niet naar huis voordat u geweest bent. Nineveh is een prachtig voorbeeld. Omdat God had gezegd, in 40 dagen zal ik de stad omkeren. Dat is geen waarschuwing, dat is een profetie. Maar dan gebeurt het volk bekeert zich. En wat staat er dan? Het berouwde de Heere dat hij dat gezegd had. En hij deed het niet. En Jona, die zich op een feestje verheugd had, van een omgekeerde stad, dat zie je ook niet elke dag. Die keek op zijn neus, het ging niet door. Ik dacht dat u dat bedoelde. Wat bedoelde u dan met Jona? Oh, dan zijn we er helemaal uit. Mevrouw, sorry dat ik u zo lang heb laten wachten.
De vraag ging over Lea en Rachel.
Oh ja, dat is lang geleden, ja, dat klopt.
Ja. Net zoals met Lea en Rachel.
Het is in feite exact hetzelfde probleem.
Ja.
Je kunt twee makkelijke oplossingen kiezen. Je kunt zeggen, God stuurde Christus naar Israël toe in de hoop dat het zich zou bekeren. Had hij ook verwacht. Staat zelfs in Johannes en Jesaja 5. God plantte die wijngaard en hij verwachtte goede druiven. Dus God kan iets verwachten wat niet uitkomt. Dat past ook niet in uw theologie misschien, broeder of zuster. Hij verwachtte goede druiven, maar het gebeurde niet. Diep teleurgesteld. Kan God teleurgesteld raken? Ook weer een moeilijke vraag. En dan zie je dat God, als Israël, dat dan niet doet. Dat God er een beetje moeilijk mee heeft. Want nu, dit was niet de bedoeling, dit was niet de planning. Wat kunnen we nu doen? Nou, in ieder geval kunnen we dan het evangelie tot de volkeren komen, in de hoop dat ze later bekeerd worden. Of was er nou door God gepland dat Israël, de heer Jezus, althans voor het grootste deel, niet zou aannemen? Dat is exact dezelfde vraag als, was het door God gepland dat Adam en Eva in de zonde zouden vallen? Kun je ooit zeggen dat welke zonde dan ook door God gepland is? Dus ook de val van Israël. Want, en dat is de mooie boodschap van Romeinen 11, door die val kon het evangelie komen tot alle volkeren. Zeg voor dat Israël hem had aangenomen, menselijk gesproken. Dan was hij op de troon van David gezeten, was het Messiaanse Rijk geweest, dan hadden we nooit deze lezingen gehad, u en ik waren zelfs niet eens geboren. Dus eigenlijk moeten we Israël dankbaar zijn dat ze gevallen zijn, want daardoor kwam die prachtige kerkgeschiedenis, daardoor is die kerk uit alle volkeren, wat een geluk. En zo schrijft Romeinen 11 het ook een beetje. Wat een geluk dat Israël dat niet gedaan heeft. Maar heeft God dan dat ook zo gepland dat Israël dat niet zou doen? Ja, dat mag je dan weer niet zeggen. Je mag niet zeggen dat God wilde dat ze zouden vallen. Hij heeft zijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam volk, staat er in Jesaja. Net zoals in 2 Korinthe 5, alsof God door ons smeekt. Laat u met mij verzoenen. En de mensen willen niet. Zo heeft de heer Jezus gesmeekt naar zijn volk. Met tranen. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen. Zoals een hen naar de kuikens. En jullie wilden niet. Ik wilde wel, maar jullie wilden niet. Dus het is wel heel koudbloedig om te zeggen, ja, dat heeft God zo gepland, omdat daardoor het heil tot alle volkeren zou komen. Nou, dat is theologie van de koude grond.
Maar hij heeft Israël wel verblind.
Ja, maar dat is een goede. U bent er scherp erbij vanavond. Verblinding is altijd een oordeel van verharding. En dat komt altijd als mensen eerst de kop in de wind gegooid hebben. Van Farao lezen we 5 keer dat hij zijn hart verhardde en daarna staat pas dat de Heere verhardde zijn hart. De Heere verhardt nooit zomaar het hart van wie dan ook. Neem dat even mee. Hij verhardt het hart van hen die eerst hun kop in de wind gegooid hebben. God spreekt 2 of 3 maal tot de mens, zegt Elihu, om hem van zijn trots af te brengen. En God gaat er niet oneindig mee door. Een oordeel van verharding komt dan altijd dampers. Dus die verblinding was niet bij voorbaat, alsof ze dus niet konden geloven. Die verblinding kwam toen ze niet wilden geloven. Dan komt ook een verblinding waardoor ze 99% van de Joden nog altijd niet wil zien. En 1/3 van de mensheid wel. Althans, hoeveel christenen er dan bij zijn, maar toch het zijn er heel wat. Dus het is exact hetzelfde probleem. Je kunt allebei niet zeggen. Je kunt niet zeggen, God heeft die val van Israël gewild. En je kunt ook niet zeggen, God wilde het niet, het overviel hem en toen moest hij gauw een plan B sterken. Ik zeg dat wel eens in een preek. Hè. Was dat Gods plan B of was het Gods plan A? Dat het heil tot de volgende zou komen. Het antwoord is natuurlijk, het was plan A. Maar het probleem is dan dat je dan ook die val van Israël in het plan moet opnemen. En dat gaat juist niet. Dus de taak van theologen is het probleem zo scherp te omschrijven dat je er niet meer onderuit kan. Maar voor de antwoorden moeten ze nog een eeuwigheid afwachten. Wat wil je zeggen?
Op zondag zullen we elkaar ook antwoorden. Dan zullen zij zien wie ze hem doorstoken hebben.
Ja, dat is waar. Nee, dus het komt wel weer goed. Jan, daar zijn we het allemaal over eens. Het komt uiteindelijk met Israël goed, dat zegt de Romeinen 11. Althans, met de gelovige massa daaronder. Zegt Romeinen 11 en dat lezen we, jij citeert Zacharia 12. Dus het komt uiteindelijk wel goed met ze. Maar het heeft al 2000 jaar ellende en lijden voor ze opgeleverd. Kees.
Zit dat die twee schaakborden, die dialectiek niet in die geschiedenis van de Heere met Saul en het berouw,
ja.
Dat die Saul koning gemaakt heeft. Ja. Als de Heer het berouw, daar zit niet van strakke planning in.
Nee, dat klopt.
Maar even later in datzelfde hoofdstuk ben ik dan een mens dat me iets berouwen zou.
Exact.
Eigenlijk zijn dat die twee kanten.
Precies, staat hetzelfde hoofdstuk. Hè? 1 Samuel 13 of 15, een van de twee. Er staat hetzelfde hoofdstuk. De Heer kan niet als een mens berouw hebben, maar toch heeft hij berouw, maar dan als God. Maar je mag dat nooit wegredeneren. Dat berouw, ja, dan zeggen dan degenen die vooral model A willen redden. Ja, dat is maar bij wijze van spreken. God, meent God natuurlijk niet, hè, want anders zou hun model in gevaar komen. Maar het blijft moeilijk. En dat mag je, dus wantrouw alle goedkope oplossingen. Dus beide schaakborden zijn misschien wel de goedkope oplossingen. Ik weet het niet. Goed, zijn er nog mensen met makkelijke vragen? Ik heb hier trouwens nog een paar vragen liggen. Soms stelt... Ja, dit is een heel ander soort. Soms stelt men de vijf Bijbelboeken van de psalmen parallel met de Torah. Dus dan valt psalm 42 en volgende gelijk met Exodus. Hoe denkt u erover? Ik zal het u even uitleggen voor zover u er niet meer vertrouwen bent. Er zijn vijf psalmboeken, er zijn vijf boeken van Mozes. En deze theorie zegt, het eerste boek heeft dus een Genesis karakter. Het tweede psalmboek heeft een Exodus karakter. Het derde psalmboek een Leviticus karakter. Het vierde nummer die karakter, het vijfde een Deuteronomium karakter. Daar zit wel wat in, maar ik vind dat je het niet te ver moet doortrekken. Maar vooral de eerste psalm van elk psalmboek geeft echt wel een beetje het karakter aan. En Leviticus, ja, dan vind ik het wel heel mooi. Psalm 73, waar Asaf zegt, totdat ik uw heiligdom inging, in Gods heiligdom, begint hij de dingen te begrijpen. Leviticus is echt het boek van, het is eigenlijk meer het boek van de priesters dan van de Levieten, het boek van het heiligdom. Numeri, ja, dat vierde psalmboek, dat begint met Mozes, de man Gods, psalm 90. Met de hele woestijnreis daaromheen en met alle ellende in Israël. Dat vind ik wel Numeri karakter. Dus er zit wel wat in. En zeker ook het Exodus-karakter. Israël dat uitgeleid wordt uit de verdrukking, uit de ellende, uit de nood, door hem die een type is van de Messias. Zit wel wat in. Maar ik zou er niet mijn hand voor in het vuur steken. Dat geldt trouwens voor die typologie ook. Hè? Als iemand zou zeggen, ik zie dat helemaal niet zitten met die Lea en Rachel, dat dat nou type van de kerk is. Dan zeg ik, mijn zegen heb je. Typologie is leuk voor de mensen die het zo willen zien. En als je het niet ziet, nou, dan zie je het niet. Typologie, vooral, behalve dan in de voorbeelden in het Nieuwe Testament, waar typen aangegeven worden door de geïnspireerde schrijver. Maar voor de rest, ja, ik vind vaak dat je er niet omheen kan. Maar als anderen het niet zien, dan is dat, daar kan je natuurlijk nooit moeilijk over doen. Want de Bijbel zegt niet. Adam wel, hè? Adam, Adam, waar ben je? Net zei iemand, ik heb het boek Adam, waar zijt gij van jou gelezen. Toen dacht ik, dat is een goede, een van de oude stempel. Hè? Die heeft dus onbewust ook de titel van dat boek veranderd. Maar goed, bij Adam zie je dat heel duidelijk wel. Romeinen 1 Korinthe 15, Romeinen 5, daar zie je Adam is een type van Christus. In meer een contrast, meer een antitype. Maar voor de rest, ja, zoals met dit ook. Die parallellen zijn mooi. Zit wat in?
Ik heb het wel eens gezien.
Oh, maar dat is nieuw voor mij. Dat zijn er maar vier. Men noemt Johannes Sebastian Bach wel eens de vijfde evangelist, maar of dat nou helpt. Er zijn er maar vier. Ik weet het, ik heb dat. Zoek het maar eens op, ik ben benieuwd. Vers 7. Wilt u dit vers uitleggen? De scepter van uw koninkrijk is de scepter van rechtvaardigheid. Daar bestaat die rechtvaardigheid uit. Ik denk dat het betekent dat deze koning een rechtvaardig koning is. De wereld heeft ongelooflijk veel onrechtvaardige vorsten gezien. Maar die twee trefwoorden, rechtvaardigheid en vrede, gerechtigheid en vrede, zijn trefwoorden die horen bij het Messiaanse Rijk. Rechtvaardigheid betekent er heerst een koning die volstrekt rechtvaardig is naar iedereen. Die dus het recht handhaaft. Die de beste wetten uitvaardigt, die zoveel mogelijk tot zegen zijn voor de mensen en die wetten ook zo goed mogelijk handhaaft. Op een volmaakte wijze, zelfs moet ik zeggen. En het andere woord vrede is de afwezigheid van oorlog, harmonie en rust en orde. Dat zijn twee belangrijke trefwoorden. En hier wordt dat van hem gezegd. De scepter, dat is zijn heerserstaf waarmee hij de regering uitoefent, is er een van volstrekte gerechtigheid. Hij zal heersen naar het recht. Is de maskilim wijzen ook altijd een tzaddik? Dat is echt een vraag voor gevorderden. Een tzaddik is het Hebreeuwse woord voor de rechtvaardige. Laat ik het zo zeggen. Elke maskil is een tzaddik, maar niet elke tzaddik is per se een maskil. Nou, dan de volgende vraag nu. Wat bedoel ik daarmee? Ik denk dat de maskilim een zeer bijzondere categorie van rechtvaardigen zijn. Elke vrome Jood, dus vroom van binnen, hè? Elke vrome Jood is een tzaddik. Trouwens, elke vrome christen is ook een tzaddik. Dat is iemand die... Heb je datzelfde woord rechtvaardig? Wat de koning straks in het Messiaanse Rijk zal doen, in gerechtigheid eerste, dat doet de rechtvaardige in zijn persoonlijk leven. Hij geeft wat recht en billig is aan God, aan de naaste en in zekere zin ook aan zichzelf. Dat is de rechtvaardige in zijn eigen leven. Maar dat geldt voor alle vromen. Maar de maskilim zijn een heel bijzondere categorie. Ze zijn degene die in moeilijke, zware tijden, waarin het moeilijk is de gedachten van God te onderscheiden, daarin een streepje voor hebben. U vindt ze tweemaal, vindt u die uitdrukking in Daniël 11 en tweemaal in Daniël 12. Ik weet niet, weet iemand uit zijn hoofd hoe de HSV dat weergeeft? Ik dacht dat de Statenvertaling wijzen zei. Verstandigen vind ik eigenlijk wel de meest treffende vertaling. Het zijn mensen die bijzonder inzicht hebben, laten we het zo zeggen. Die bijzonder inzicht hebben. Vers 35 van Daniël 11, de verstandigen. En er komen ook nog eens een keer, twee keer in voor in hoofdstuk 12. De verstandigen zijn mensen die inzicht hebben in de gedachten van God en daardoor leiding kunnen geven aan het volk in moeilijke tijden. Dat geldt natuurlijk niet voor elke tzaddik. In het Oude Testament hoor je over onopzettelijke, onbewuste zonde. Daarvoor is vergeving. Hoe zit het met opzettelijke zonde? Dat staat bij Psalm 44. Dat snap ik even niet zo goed hoe dat ermee te maken heeft.
Heb je zelf een inleiding?
Ja. Oké. Okay. Ja, oké, okay, ja, ik snap het. Maar, even voor het heldere begrip, Job zei ook, ik heb niks vreselijks gedaan dat een dergelijke straf verdient. En had hij daar gelijk in of ongelijk?
Ja
en
nee.
Ik zeg, hij had gelijk. Waar Eli hem van beschuldigde, dat zijn nog niet dezelfde grove dingen waar zijn vrienden van beschuldigden. Elu zegt, Job, zo kun je niet tegen God praten. Dat is jouw fout. Je fout is je trots. Je moet een beetje kleiner worden. En je moet niet God ter verantwoording willen roepen als God dingen in jouw leven toelaat die niet naar jouw zin zijn. Want zo kun je niet met God omgaan. Dat heeft een heel andere benadering. Terwijl die andere vrienden zeggen, oh, je zal wel verschrikkelijke dingen gedaan hebben. Want waarom zou God iemand zo straffen als je niet stiekem, ik weet niet wat allemaal. Nee, dat is niet aan de orde. En dan protesteert hij. Dan zegt hij, ja. In onze taal, ik ben ook maar een zondaar, maar ik heb niet zulke vreselijke dingen gedaan dat ik dit verdiend zou hebben. En dat is ook de houding in Psalm 44. Als je persoonlijk met die Israëlieten die zo spreken, zou praten, natuurlijk. Salomo zegt bij zijn inwijdingsgebed in de tempel, er is geen mens die niet zondigt. Dat wist de oud-testamentische gelovigen net zo goed als de nieuw-testamentische. Er is geen mens die niet zondigt. Maar, en het spreuken zegt, Salomo zegt, ook in de spreuken, de rechtvaardige valt 7 keer. Alleen, waarom is hij rechtvaardig? Omdat hij elke keer weer opstaat. Maar niet omdat hij nooit valt. Rechtvaardigen vallen ook, alleen ze staan weer op. Ze pakken de hand van God weer beter. Die zegt, kom, we gaan weer opnieuw beginnen. En God is daarin groot in zijn geduld. Dus, er is een groot verschil inderdaad. Dat is de kern van de vraag. Tussen onopzettelijke zonden. En het is heel merkwaardig dat in Leviticus, waar de wetten bij de offers worden gegeven, eigenlijk altijd wordt verondersteld dat iemand per ongeluk gezondigd heeft. En dat is moeilijk, want als we diep in ons eigen hart kijken, dan weten wij dat we soms best wel wisten dat we dingen verkeerd deden, die we toch deden. Dus wie heeft er nou nooit eens opzettelijk gezondigd? Maar in de wet was dat natuurlijk niet anders. Maar het onopzettelijke staat vooral tegenover wat in nummer 15 heet, het zondigen met opgeheven hand. De rebellie tegen God. De opzettelijke zonde is niet zomaar dat iemand stiekem wil weten dat het eigenlijk fout is, maar ja, doe het toch. Nee, opzettelijke zonde is wat je ook vindt in Hebreeën 6 en Hebreeën 10. De zondigen met opgeheven hand. De rebellie tegen God, de opstandigheid tegen God. Ik heb niks met God te maken, ik doe waar ik zelf zin in heb. Dat is de echte goddeloze. Die zegt in Psalm 10, oh God ziet het toch niet, ik kan rustig mijn gang gaan. En een heleboel van vandaag zeggen dat ook. Maarten het Hart zegt dat openlijk. Je kunt rustig doen waar je zin in hebt, er is toch geen God die er aandacht aan geeft. En, maar de onopzettelijke zonden, dat zijn de zonden die horen bij het volk van God. Die horen bij het leven zoals dat nog hier op aarde gekend werd. Zolang het niet gaat om opzettelijke rebellie tegen God, opstandigheid, de vuistballen naar de hemel, vandaar die opgeheven hand. En daar gaan Hebreeën 6 en 10 over. En dan wordt ook gezegd, voor zulke mensen is er geen vergeving. Voor de rebel, wat moet je met de rebel doen? Vooral de rebellen in de Hebreeënbrief, want die kennen het evangelie al. Als iemand een rebel is, dan kun je zeggen, oh vriend, weet je, ken je eigenlijk wel het evangelie? Oh nee, dat heb ik nooit geweten. Maar als iemand de evangelie kent en hij wordt toch een rebel, ja, dan zegt de Hebreeënbrief schrijver, we hebben geen reserve evangelie. Ja, dan ziet het er echt hopeloos uit, want wat we hem zouden kunnen vertellen, weet hij al. Maar dat is de situatie in Psalm 44, dat is ook de situatie bij Job. Er is geen mens die niet zondig. Maar wat hebben wij dan voor vreselijks gedaan dat ons dit moet overkomen? Waarom moet God mij hebben? Wat heb ik dan zoveel zondiger gedaan dan anderen? En die vraag is best gerechtvaardigd. Alleen je moet wel een beetje je toon matigen, zegt Elihu. En dat doet hij later ook. Hij verfoeit zichzelf in stof en as. Niet omdat hij dan toch die stiekem grote zware zonde heeft gedaan van zijn vrienden van beschuldigen. Helemaal niet. Maar omdat hij zich realiseert dat hij wel erg groot tegenover God was. Alsof hij God recht in de ogen kon kijken. Terwijl hij zich later diep neerbuigt in het stof. En dan hoog tegen God opkijkt. Ik moet ineens denken, ik zei dat ik woensdag in België was. Op de Bijbeldag België, twee keer gepreekt. Er was een moslim die kwam naar me toe. Hij zei, een ex-moslim, een Marokkaan. Hij zei, ik wil u graag vertellen hoe ik tot geloof ben gekomen. Het is 5 jaar geleden. Ik was op zoek naar God, ik wilde meer weten. Er moet meer zijn dan mijn moslimgeloof. En toen zei hij, toen was er enorm licht in het bos. En ik zag een wezen, ik zag alleen de voeten en de onderkant van zijn kleed. En ik keek omhoog. En het was zo licht, ik kon niet in dat licht kijken. Ik ben op mijn knie, en toen hoorde ik een stem die zei, ik ben jou hier. Toen ben ik op mijn knieën gevallen, zei hij, van 9 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. En dat was als een verzucht. Later realiseerde ik me hoe lang ik daar gelegen had. Hij radicaal bekeerd, al zijn broers zijn bekeerd. En ze dienen de Heer nu, het was een fantastisch getuigenis. Maar dat, wat mij trof, ik heb dat wel eens vaker gehoord van mensen die zo'n verschijning van de Heer Jezus hebben. Dat het vooral gaat om zijn grootheid. Ik keek tegen zijn voeten aan. En als ik omhoog keek, kon ik dat licht niet eens verdragen. Terwijl Job eigenlijk tegenover God staat, alsof hem in de ogen te kijken, hoe kunt u dat nou doen? En dan zegt Elihu, vriend, je moet een beetje kleiner worden. En dat is wat God later ook tegen hem zegt. En dan wordt hij heel klein tot stof en as. En nou is hij waar hij wezen moet. En Abraham had dat niet eens nodig, die verootmoediging. Die zei niet, ik doe boete in stof en as, maar die zei, ik ben stof en as. En dat is een spanningsveld. Er zijn stromingen in ons midden die vooral de nadruk leggen op onze geringheid. Graaf nog maar dieper, o mensen, je zult nog meer ongerechtigheid vinden. Je bent maar stof en as, je bent maar een wormpje, bla bla bla. Je wordt steeds verder de grond ingetrapt. Je hebt ook andere kringen die schoppen ons omhoog. Wij zijn kinderen van de vader, mogen bij God op schoot zitten. Zo'n mooi lied, hè? Til me op als een kind bij de vader op schoot. Precies het andere uiterste. Wie heeft er nou gelijk? Nou, het antwoord weten jullie dus langzamerhand wel. Allebei hebben ze volkomen gelijk. Alleen je zou tegen die eerste groep wel eens wat willen zeggen over het bij God op schoot zitten. En die tweede groep zou je wel eens willen zeggen, kan het ook een onsje minder? Weet je nog wel van klein worden tegenover God? Weet je nog wel van het stof en de as? En zo leren wij met elkaar. En op zo'n avond als hier zitten we allemaal bij elkaar. En al die verschillende stromingen om van elkaar te leren. Nou, dat was mijn laatste vraag. Kees, jij bent aan de beurt.
Nou, mijn vraag is niet zo gelijk direct op de inhoud, maar een beetje parafraserend. Zegen wordt niet altijd geassocieerd met lijden.
Nee.
Ze zijn 50 jaar getrouwd en de Heer is zo goed voor ons geweest. Nou, dan komt het, hè, wel de zegening. Wat zegt u nu al vanavond? Dat juist de Heer in het lijden zichzelf, de Heer Jezus, gaat geven.
Ja.
Dus de Heer redt niet altijd uit de ellende,
nee,
maar in de ellende.
Juist.
En nou is er, kan er dus in het lijden vreugde zijn.
Yes.
Omdat je hem erin vindt. Nou zou mijn vraag zijn, is dat nou niet een notie die we misschien wel aan het verliezen zijn.
Ja, misschien wel. Even over die 50 jaar getrouwd zijn, dacht je dat het zonder lijden ging?
Tuurlijk niet.
Twee mensen die zo totaal verschillend zijn, aan elkaar vastketenen, nooit meer van elkaar af kunnen, met zo verschillende karakters, dat het na 50 jaar goed is gegaan. Halleluja. Dan krijgen ze ook nog kinderen waar het nooit altijd mee gaat zoals je eigenlijk bedoeld had, over bedoelen gesproken. Het is met onze kinderen al net zo, en die krijgen ook weer kinderen. We hebben nu 16 biologische nakomelingen. Dat gaat niet allemaal zoals wij dat hadden bedoeld en gezegd. Ja, natuurlijk. Zelfs Paulus zegt in 1 Korinthe 7, zij die trouwen, die hebben veel verdrukkingen in het vlees te wachten. Dat is misschien wel een mooie tekst voor die trouwdienst die ik binnenkort mag. Oh, het jonge stel komt binnenkort bij ons. Dan gaan we erover praten hoe we de dienst gaan inrichten. Maar dat is zo. Natuurlijk, ongetrouwd zijn is geen ideaal. Getrouwd zijn ook niet. Wij hebben elkander zeer lief. We hebben hele mooie jaren gehad. Laat ik even een goed beeld geven. Maar het gaat nooit allemaal van een leien dakje. Dus ik was vandaag met iets anders bezig en daar kwam datzelfde principe naar voren dat we in vinden in Romeinen 8. Het gaat van lijden tot heerlijkheid. En dat is heel bijzonder, er is geen andere route. Bij de Heer Jezus was het zo, het ging via het lijden. Moesten Christus niet deze dingen lijden en zo is een heerlijkheid binnengaan. Paulus zegt, als we niet met hem lijden, zullen we ook niet met hem verheerlijkt worden. De Heer Jezus zegt, ze hebben mij vervolgd. Dacht ze dat jullie daarvan verschoond zouden blijven? Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook jullie vervolgen. Johannes 15. En Petrus zegt, eerst door het lijden en dan straks als bij zijn openbaring met vreugde gejuich. 1 Petrus 4 vers 13. Het is altijd de route. De route naar de bergtop gaat via het dal. Er zijn geen bergtoppen zonder dat er dalen tussen zijn. Alle wielrenners die weten dat maar al te goed. Zo gaat het. Het is van het lijden tot de heerlijkheid. Pas had ik ergens gepreekt over Hebreeën 12, wat is dat mooi. Over al die geloofshelden, eerst in hoofdstuk 11 en dan kom je in hoofdstuk 12. Het grote voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Let op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaren tegen zich verdragen heeft. Hoe ging het bij hem? Van het lijden tot de heerlijkheid. Maar hij heeft het einddoel bereikt, dus niet wanhopen, jullie gaan hetzelfde einddoel bereiken. Maar geen makkelijke weg. Zoals het oude woord zegt, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Maar het is een oerprincipe in de Bijbel. Als je denkt aan de grote messiaanse gestalte in de Bijbel, Jozef. 13 jaar, eerst bij Potifar als slaaf en later in de gevangenis. Voordat hij onderkoning van Egypte wordt. David, ongeveer dezelfde soort periode, vervolgd door Saul voordat hij koning van Egypte wordt. Mordechai, wat heeft hij niet alles doorstaan voordat hij tenslotte de nummer 1 onder de koning van Perzië wordt, zoals Esther 10 beschrijft. En zo kun je er meer noemen. De grote messiaanse gestalten in de Bijbel demonstreren bijna allemaal datzelfde principe. Salomo niet, maar Salomo en David zijn eigenlijk een dubbel type, zoals we dat noemen. Dus ook daarin zijn de typen vaak heel erg mooi, omdat ze diezelfde beginselen illustreren. Je zou kunnen zeggen, er is geen dienstknecht van de Heer die niet gevormd wordt in de woestijn. En dat was bij David zo, dat was bij Jozef zo, dan was het dan een gevangenis, maar woestijn is een heel algemeen begrip. Bij Israël, bij Mozes, 40 jaar in de woestijn. Het gaat nooit van, als het bij een prediker, vooral met jonge predikers, alles van een leien dakje gaat, dan hou ik mijn hand vast, hart vast. Want dat is niet de normale weg. Dat is niet de normale weg. Je wordt gevormd. En gevormd, dat betekent dat je gevormd wordt zoals dat de zilversmid doet. In het vuur, daar pas kan hij vorm geven aan het zilver. Yes, nou jongens, we hebben veel besproken vanavond. Is er iemand die nog een hele moeilijke vraag heeft? Niet dat ik op alle vragen antwoord weet, want soms zie je wel dat ik alleen maar kan schilderen waar de moeilijkheid zit, maar niet het antwoord kan geven. Maar ik kan wel uitleggen waar de moeilijkheid zit, dat helpt al wat. Dat is al heel belangrijk.